massage.
Touché.
Touché met fotograaf Lieve Blankaert. In haar nieuwste tv-programma praat ze met mensen over de hele wereld over seks en intimiteit. Terwijl liefde en relaties het mooiste zouden moeten zijn wat een mens kan overkomen, is het lang niet altijd het geval. Zelf heeft ze niet gewacht tot ze meerderjarig was om vrijgevochten door het leven te trekken. Onrecht was haar drijfveer en ze zou met haar foto's de wereld veranderen. Maar hoe moet het verder? Was haar zoektocht naar het ware gelaat van de boerkavrouwen in Afghanistan een maat voor niks? Zullen mannen en vrouwen er alles en alles wat daartussen zit ooit elkaars gelijke zijn? En hoe ziet ze zichzelf ouder worden? Dit is Touché met Lieve Blankaert. Een goede middag.
Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace, and the norms and notions of what just is isn't always justice. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for one. And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gaze not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That we'll forever be tied together, victorious. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared it at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, but within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be. A country that is bruised, but whole, benevolent, but bold, fierce, and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation, because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens. But one thing is certain. If we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright. So let us leave behind a country better than one we were left. With every breath from my bronze pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the gold-limbed hills of the west. We will rise from the windswept northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states. We will rise from the sun-baked south. We will rebuild, reconcile, and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country. Our people, diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it.
The Streets zette muziek onder de speech van Amanda Gorman, de jonge Amerikaanse slampoet die op de inauguratie van Joe Biden alle aandacht naar zich toetrok, ook naar die van jou. Die
ja. Nu nog, als ik eraan denk, wow, wat een indrukwekkend meisje was dat. En wat een mooi moment om te mogen meemaken. Want ik zat ook naar die inauguratie te kijken en dat meisje had mij echt zo gegrepen met haar woorden, met haar... Niet alleen haar woorden, maar hoe ze daar stond. Met haar bewegingen van haar handen. En de boodschap natuurlijk, hè, wat ze bracht. Heel mooi, heel zinvol ook. Omdat het een zwart meisje is. En in de hele toestand Black Lives Matter. En wat er daar gebeurt en bij ons gebeurt. Maar ook de boodschap natuurlijk van jonge mensen. Hè. Ze is niet alleen zwart, maar ze is ook heel erg jong. En ik denk dat wij... Ja, heel erg moeten luisteren naar jonge mensen en dat we dat veel te weinig doen.
Positivisme komt van de jonge generatie misschien omdat de geschiedenis minder zwaar op hen weegt?
Goh, ik denk dat de toekomst zwaar op hen weegt. Maar ik hoop dat ze dat positivisme kunnen vasthouden. Ik weet niet goed hoe dat ik daar moet op antwoorden, maar ik voel aan alles dat heel jonge mensen niet altijd serieus genomen worden. Ik denk aan sommige klimaatactivisten en zo, waar heel erg op gebashed wordt, waar mensen heel streng voor zijn, waar mensen hard voor zijn, waar oudere mensen ook keihard tegen te keer gaan. Ik begrijp dat niet. Ik vind dat zo moeilijk om te vatten. Dat je niet kan de moeite doen om te luisteren naar hun woorden. Want zij hebben superveel recht om hier te zijn, maar nog veel meer recht om te spreken. Omdat ze ook echt wel die shit van ons gaan moeten opruimen. En dat is een enorme situatie waarin dat die zijn terechtgekomen, die jongeren. En ik zie dat ook bij mijn eigen kinderen. Die hebben nog die goesting om dat te doen. Geef ze absoluut de kans, vind ik. Ja.
Maar tegelijkertijd is het ook... De generatie die bijvoorbeeld 9-11 niet heeft meegemaakt, hè, is gisteren ook gebleken. Ja. Het is 20 jaar geleden.
Ze maken 9-11 misschien niet mee, maar ze hebben sowieso al andere dingen meegemaakt. Ze hebben de overstromingen in Wallonië meegemaakt. Ze hebben andere dingen meegemaakt. Dus we maken altijd maar dingen mee. Oké, 9-11 is natuurlijk een punt. Is een punt in de geschiedenis. Zoals voor mij misschien de val van de muur in Berlijn iets heel positief is. Is dat iets heel donker en negatief? Maar zij maken ook echt heel veel mee, vind ik. Mm-hmm. Zij zitten ook echt op een heel vreemd moment in deze tijd.
Ja. Kan jij nog positief zijn als je ziet wat er op dit moment in Afghanistan gebeurt? Het feit dat de Taliban daar de macht heeft overgenomen. Ik vraag het jou omdat je zoveel jaar geleden met Annemie Struijf naar Afghanistan bent getrokken voor het boek Inshallah, mevrouw, waar je vrouwen onder, zonder burka hebt gesproken.
Ja.
Hoe was het toen in Afghanistan? Hoe was de situatie toen?
Ja, toen was het natuurlijk ook een heel moeilijke situatie nog op dat moment. Maar er was een soort hoop. Er was een soort keerpunt aan het komen. Er was een soort mogelijkheid tot bijvoorbeeld onderwijs. Een mogelijkheid tot verbetering in de gezondheidszorg. Een mogelijkheid tot misschien een kleine stap in meer rechten voor vrouwen enzovoort. Dus dat was op een ander moment. En nu zijn we 20 jaar later. En merk je dat het teniet gedaan wordt in één oogopslag bijna. Heel hard. vind ik dat. En voor mij is dat boek maken in Afghanistan, dat moment in Afghanistan, persoonlijk van een grote betekenis, omdat daar op die plek mijn ogen echt zijn opengegaan hoe dat de situatie is voor vrouwen in de wereld. En ook daarbovenop een soort verantwoordelijkheid die bij mij gelegd werd. En niet bij mij alleen, maar bij iedereen die kijkt en ziet en weet wat er gebeurt, dat wij elkaar moeten steunen, dat wij ongelooflijk hard met elkaar verbonden zijn. En dat is toch mijn drive geweest om veel dingen te gaan doen, die ontmoetingen daar. Mm-hmm. En nu, ja, het is hartverscheurend. Als je
heb
ziet.
Je nog contacten daar?
Nee, als ik contacten heb, dan is het via Jenny van Lerbergen. Haar spreek ik soms wel een keer of mail ik wel een keer. En zij is daar al heel lang bezig, met Moeders voor Vrede, om daar prachtige projecten uit de grond te stampen. En ik denk heel veel aan hen. En ik vraag mij af hoe dat het vandaag gaat. Ik weet dat er mensen zijn overgekomen vandaar. Hè, dat er leraressen zijn van die scholen gekomen omdat ze moeten vluchten om zich veilig te stellen voor die Taliban. Maar ja, ik heb geen enkel contact nog met die mensen die ik daar toen ontmoet heb. Maar zij staan voor al die vrouwen voor mij. Uh-huh. Dus het is niet omdat ik Aziza niet ontmoet vandaag of niet weet hoe dat het met haar is, dat ik het mij niet kan ergens inbeelden hoe het met al die vrouwen, hoe zij zich voelen vandaag.
Ze zijn mondiger geworden, ja. Allicht. Ze komen op straat, ze protesteren.
Ze zullen dat misschien nog eventjes doen, maar misschien niet lang meer. En dat is heel erg. Hè? Dus dat ook de journalistiek wordt monddood gemaakt. Journalisten worden monddood gemaakt. Dus die angst gaat keihard toeslaan. Dat is normaal. Mensen willen overleven en zullen met angst gevoed worden vandaag. Dat is duidelijk wat er gebeurt. Hè. Als je ziet dat er gordijntjes in de klassen gehangen worden op de universiteiten waar vrouwen en mannen gescheiden van elkaar zitten. Er zal niemand van vrouw, geen enkele vrouw in de regering zitten. Vrouwen zullen terug onder de niqab gaan of onder de burka verdwijnen. Uit angst. En het zelfbehoud, omdat ze kinderen hebben die moeten opgroeien. En er zullen misschien een paar moedige vrouwen zijn die het leven laten daarbij. Maar het is zo jammer dat we zo'n onnodige, blijkbaar een onnodige strijd die daar... Ja.
Stel dat jij vrouw was in Afghanistan, wat zou jij doen?
Ik heb geen idee, ik kan het mij niet voorstellen, omdat je niet weet. Ik denk dat ik ook gevat zou zijn door angst. Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen bijna... Ja, ik weet het niet. Welke moed je moet hebben om daar bovenuit te gaan steken en weten dat er een stok op je hoofd zal terechtkomen. Keihard.
Zou je feminist zijn?
Uiteraard. Ik ben ook feminist. En dat is ook iets waar ik mij vandaag heel graag over uitspreek. Ik vind het fijn om te zeggen, ik ben feminist. Ik heb heel veel onbegrip over... Ik voel dat het woord feminisme besmet is. Hè. Heel weinig mensen durven zeggen, ik ben feminist. Omdat ze het woord heeft iets... Ik weet niet wat ermee gebeurd is, maar het is ergens misgegaan. Hè. Dat is duidelijk. Jammer. Vind ik heel jammer. Misschien moeten we ooit een ander woord bedenken met dezelfde betekenis. Maar ik hoor soms vrouwen zeggen, nee, ik ben geen feminist. Dat vind ik heel raar. Want feminisme wil zeggen gewoon gelijke rechten behouden. En de feministen die het woord feminist gebruiken om mannen te haten, dat zijn voor mij geen feministen. Die zijn hetzelfde aan het doen waar we tegen aan het strijden zijn. Dus dan moeten we echt in alles tegengaan. Het is een heel mooie gedachte om te strijden voor gelijke rechten. Dus uiteraard ben ik feminist. En ik denk dat de mannen in mijn omgeving ook allemaal feminist zijn. Ja.
Maar toch zeg je, als ik zou kunnen terugkeren, dan liever als man. Dus ja. Niet liever in een wereld waar man en vrouw gelijk zijn.
Als ik zou kunnen terugkeren, hè, want dat is dan de vraag wat ook niet zal gebeuren. Maar als men mij vraagt, je zou kunnen naar deze planeet terugkeren en je zou kunnen kiezen of je de mannendeur of de vrouwendeur neemt, dan ben ik zeker dat ik vandaag de mannendeur zou nemen. Ik zou sowieso een hele toffe man zijn.
Maar, en ook een feminist.
Maar ja, ik vind het leven van een vrouw, en mijn leven is niet te vergelijken met heel veel andere vrouwen in hun leven. Niet zo evident, nee. Ik vind niet dat we dat moeten al te veel verheerlijken. Dus ja, ik zou liever als man dan terugkeren.
Waar heb je dan het meeste last van, als vrouw?
Die ongelijkheid die je toch nog altijd voelt.
In alles?
Ja, de manier van... Het effect op je uiterlijk, heel veel. Eigenlijk, het is een lange, lange lijst. Het gaat bij mij echt... dat is ook heel persoonlijk natuurlijk. Van een dag dat ik ben beginnen menstrueren, tot als ik dan vervolgens in de menopauze terechtgekomen ben, ook zwanger zijn, sorry. Dat is ook voor mij een verbloemd verhaal. Ik vond dat niet zo fijn om zwanger te zijn. Natuurlijk, ik weet dat vrouwen... sommige vrouwen dat super vinden, maar ik vond dat niet. Hè. Op zich, het fysieke gebeuren. Dus ik dacht, zeg, misschien zou dat wel goed zijn dat we elk ene kunnen dragen. Zo. Allee, weet je wel, zo.
Ik voel hier nog een geweldig onderwerp op. Ja. Maar laten we daar zo meteen verder over hebben.
Okay. I miss my friends and my guitar. Knowing I can travel far. But now I'm only standing here completely paralyzed with fear. The fear of who I'll come to be, of all the weaknesses in me. I truly thought I was prepared, but now I'm panicked and I'm scared. But how did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward, 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 something real. But how did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a how did I become a how did I become a coward?
De Israëlische zangeres Yael Naim op haar plaat Older, waar ze zingt over het ouder worden. Dit heet Coward. Lieve Blankaart, het is een thema, dat ouder worden, dat jou echt wel ontzettend bezighoudt. Hè?
Ja,
want, in de zomer
worden,
van hier op Radio 1, zoveel jaar geleden, al vroeg je platen die gaan over ouder worden. En dit was er eentje van,
ja,
die naar boven kwam.
Ik was het een beetje vergeten. Maar
via de luisteraars. Maar ook al als meisje van 40,
ja, klopt.
Wou je al daar een punt van maken dat het ouder worden een deel is van het leven.
Ja, en dat het zo jammer is dat je... vanaf een bepaald moment in je leven, dat je dan zo precies aan de andere kant zou gaan staan van het leven, hè, aan de oudere kant. En dat je dan anders zou moeten worden. En nu anders zou moeten gaan gedragen. En inderdaad, een lafaard. Hè? Ze zingt het daar, ja. Hè? Coward. Maar het is... We leven blijkbaar in een cultuur, in een systeem waar oud worden niet als iets positiefs wordt ervaren. En ik denk dat we daar keihard moeten tegen strijden. En met mij zijn er heel veel mensen die hetzelfde voelen. Ik weet dat elke keer als ik daarover spreek, dan krijg ik heel veel aanhang daarin. Mm-hmm. Omdat iedereen dat voelt. Het is niet oké om weggezet te worden. Het is niet oké om iets te verbinden aan een getal. Ik herinner mij in Japan, toen we op Okinawa, toen we Last Days maakten, dat iedereen daar altijd vroeg aan mij, maar waarom vraagt jij altijd aan iedereen hoe oud ze zijn en hoe oud zijn jij en hoe oud zijn jij? Zo'n vraag die wij altijd maar opnieuw stellen. Wij willen van iedereen weten welk getal daar precies bij hoort. En toen vertelde ze mij, dat is toch totaal onnozel en toch ook onbelangrijk. Het is toch helemaal onbelangrijk om het verschil te maken tussen iemand van 35 en iemand van 55. Je komt in fases in je leven en elke fase is belangrijk. En toen vertelde iemand mij, als je bij ons 87 wordt, dan is je leven compleet geleefd. Hè. Dan word je gevierd als een kind en dan krijg je ook, word je zo rondgevoerd in het dorp, hè, met zo'n molentjes en zo, een soort kinderlijk feestje krijg je dan, omdat je van de gemeenschap en van je familie de toestemming krijgt om terug een kind te worden. Hè. Ik vond dat heel mooi, omdat zelfs het terug kind worden met heel veel respect werd behandeld. En als een soort laatste doel dat je bereikt hebt. Je hebt je leven helemaal rondgeleefd. Ik vond dat heel mooi. En als je denkt hoe dat wij met angst zitten rond oud worden, rond verval, rond rimpels, rond... Ik ook, hè. Uw vel dat begint te hangen enzovoort. Het is zo moeilijk om in onze maatschappij oud te worden, omdat wij alles verbinden aan economisch succes. Alles is economisch succes. Wij zijn pas iemand als je economisch ook bijdraagt in onze maatschappij. Uh-huh. En al die andere mensen die minder bijdragen, die zijn onbelangrijker geworden. En oud worden is daar keihard in.
Over 10 dagen word jij...
Klopt, 58. Ja.
Dus je bent de menopauze voorbij?
Ik denk het wel, hè. Ik hoop het toch wel. Maar ik ben ze voorbij. Ja. Ze was al vroeg daar bij mij, 47.
En je had er heel veel last van.
Ja, enorm veel last. En ik weet dat voor iedereen ook weer een ander verhaal is. Maar blijkbaar ben ik een hormonaal mens. En dat is ook waarschijnlijk een van de redenen waarom ik liever als man zou terugkomen. Hè. Ik heb niks tegen vrouwen, in tegendeel, maar om daar niet meer door te moeten. Elke maand die menstruaties en dan hops in één keer gaat het dan in de menopauze, wat eigenlijk nog wel vervelender is. Hè. Ik was mijzelf niet meer. Ik kan het echt niet anders beschrijven dan mijzelf ergens... Ik was mijzelf precies verloren op een nacht, zo. Hup. Ik was weg, ik was grijs, ik sprankelde niet meer. Dat gevoel had ik echt, hè. En ik wist ook niet wat ik had. Ik voelde mij gewoon niet goed, echt niet oké. En een vriendin van mij, een goede vriendin, is gynaecoloog. En ik belde met haar en ik zei aan de telefoon, ik weet niet wat ik heb, maar ik heb zo hoesting om al mijn geld van mijn rekening te halen en te vertrekken en hier nooit meer terug te komen. Ik heb het zo gehad met alles zo. En die moest daarmee lachen en die zei, kom eens naar mijn kabinet, ik zal uw bloed strekken. Dus die herkende wel specifiek mijn beschrijving, wat er in mijn lichaam aan het gebeuren was. En effectief, ik was in de menopauze. En daar moet je dan leren mee omgaan en dan zijn er gelukkig middelen om je daarbij te helpen. Ja, daar was ik wel blij mee, dat heeft mij wel echt geholpen.
Ja, maar je had er ook last van dat geen gespreksonderwerp is. Ja. Dat is echt een taboe. Hè?
Ja, dat is echt nog een taboe. Ik voel wel minder en minder. Het feit dat ik er nu over spreek, hier bijvoorbeeld, op een zondagochtend tussen de soep en de patat, zal iemand hem in een balken verslikken, dat kan. Maar
het is wel een onderwerp waar mensen toch van denken, moet dat nu, moeten wij
sympathiek.
Dit horen?
Ja, het is, je wilt eigenlijk ook niet van jezelf zeggen van, hallo, ik ben Lieve Blankaert en ik ben in de menopauze. Zo begin je de dag niet of een ontmoeting niet. Maar ik vind het wel heel belangrijk om het bespreekbaar te maken, omdat alles...
Je kan het aanpakken.
Ja, je kan het aanpakken. En ook het feit dat je deelt met mensen, is het al voor de helft weg. is het al voor een stuk opgelost. Zo, ik heb zelfs vriendinnen die mij ooit bekend hebben dat ze het niet durfden zeggen tegen hun man dat ze in de menopauze waren. Omdat ze dachten dat ze afgeschreven zouden worden, begrijp je? Mm-hmm. Dus dat zit daar heel diep in ons toch wel.
Want er zijn medische middelen
absoluut,
om je terug goed te voelen,
ja,
die jij ook gebruikt.
Ja, absoluut. En ik gebruik zo een gel. Ik ga het merk niet noemen natuurlijk, maar een soort oestrogene gel die ervoor zorgt dat mijn mind in balans blijft. En ik denk niet dat ik het nog lang ga moeten doen, maar ik voel wel elke keer als ik ermee stop dat ik het toch nog nodig heb. Ja.
En in hoeverre is jouw seksuele beleving veranderd?
Ja, ook veranderd. Ja. Ik denk dat zo goed als iedereen, en ik wik mijn woorden natuurlijk, die drive is anders geworden uiteraard. En dat is ook wel jammer, want je mist dat ook ergens op een bepaalde manier, maar het krijgt toch een totaal andere invulling. En ik vind seks nog altijd heel erg leuk en heel belangrijk. Maar het is niet zoiets dat daar in mijn lijf zit te vroeten nu of zo. Het is anders.
Mm. Je hebt ooit gezegd, ik ben heel erg geïnteresseerd in het seksuele leven van oude mensen.
Ja.
Is dat nog altijd zo?
Ja, nog altijd.
Nog meer dan anders.
Ja, omdat als je jong bent, dan kan je je niet voorstellen dat je opa en je oma seks hebben. Hè? Maar ze hebben seks. Absoluut, ze hebben dat. Ze doen dat. En ook op een goede manier heel dikwijls. En ik denk dat dat belangrijk is om daar open voor te staan. Het is ook soms zo erg dat mensen in een bejaardentehuis koppels uit elkaar gehaald worden of in twee bedjes apart gelegd worden. Ik denk dat dat het begin is van het einde. Voor mijzelf zou dat echt niet werken, omdat net dat huidcontact dat je kan hebben nog op dat moment van superbelang is. Het is zo belangrijk om huidcontact te hebben. Hè. Het woord huidhonger bestaat, hè. Is een feit. En bij oud en bij jong, maar zeker bij oude mensen. Dus het is zeer, zeer belangrijk dat we dubbele bedden zetten in de en ook voor nieuwe liefdes hè, die bloeien, kunnen bloeien in een bejaardentehuis. Ik ben zeker, als je daar de deur voor openzet, dat er nog veel moois kan gebeuren op die leeftijd.
Hoe zie jij jezelf ouder worden?
Ja, goh, als ik het zelf zou kunnen kiezen, dan hoop ik natuurlijk dat ik fysiek sterk ga blijven. Dat denk ik dat iedereen wenst en ook mentaal. Je wil eigenlijk dezelfde blijven en je zal akkoord moeten gaan met die oude verpakking. Dus de verpakking wordt anders, maar je hoopt wel dezelfde te blijven. Dat is wat iedereen naar streeft, denk ik. Het zal niet zo zijn, hè, Friedel. Het zal waarschijnlijk helemaal anders lopen, maar dat zou ideaal zijn dat ik toch nog kranig met een kleine camera op mijn 85ste iets kan maken waar ik zelf misschien blij mee ben en andere mensen blij kan mee maken. Of nog een portret maken van iemand, of een thema aanpakken, of iets maken over ouder worden en seks bijvoorbeeld, of intimiteit, of kwetsbaarheid. Of zo. Ja, ik hoop wel dat die energie daar nog is daarvoor.
Hoe oud is je moeder ondertussen?
Mijn mama die is nu 88, wordt bijna 89, ja.
En hoe wordt zij ouder?
Ja, zij wordt ook kleiner, zie ik. Ze is ook een beetje kleiner geworden en ze is zeer lief en grappig. Ze vergeet ook heel veel, maar ze moet daar zelf altijd mee lachen, dus dat vind ik wel fijn. Ze is absoluut niet aan het dementeren of zo. Zeker niet. Ze is nog altijd zelfstandig. Ze woont alleen. Ze rijdt met een auto rond. Ze leest heel veel. Ze is echt nog wel altijd in de wereld. En het is heel grappig, want ze had een... Ik ga nu echt afwijken, mag ik? Ze had jaren geleden al in een schrift alles opgeschreven over haar jeugdjaren, voor haar kleinkinderen. En ze had een boekje, zo in een kladschriftje, had ze anekdotes opgeschreven van haar leven als kind. Omdat ze gezegd had, heel duidelijk, ja, mijn kleinkinderen gaan nooit weten hoe mijn jeugdjaren zijn geweest, hoe het was om een kind te zijn in de jaren 40. Zij gaan dat niet weten. Zij, mijn mama is van 32. Zij gaan dat niet weten, wat dat was om op dat moment voor de oorlog en tijdens de oorlog te leven als kind op een boerderij. En zij heeft zo'n anekdotes opgeschreven. En Niek heeft dat nu allemaal geredigeerd. En we hebben dat nu in een heel mooi boekje vormgegeven. Chris de Meij heeft dat vormgegeven, heeft daar iets prachtig van gemaakt. Echt een juweeltje. En ik ben dat vorige week gaan afgeven. En mijn moeder brak echt gewoon. Ze wist niet wat er over kwam. Zij is echt wel nog een pareltje, vind ik, voor haar. Voor wie ze is vandaag. Ja.
Ik hoop dat het nog lang duurt, maar er komt allicht een moment.
Ja,
dat je afscheid
absoluut.
Moet nemen.
Ja. Ik heb het ook heel moeilijk met. Als ze ziek is bijvoorbeeld, ik kan dat niet verdragen. Dat is echt een zwak punt in mij. Mm-hmm. Mensen die ik graag heb, ik kan dat niet verdragen. Als die ziek zijn, dan word ik precies kwaad. Ja. Ja, dat is
kwaad
sterk.
Op je moeder?
Dan word ik kwaad op haar, dat wat echt fout is. Dus ik verberg het wel. Maar ik denk altijd als ze het ziet. Ze is wel slimmer. Maar ik heb het even goed met mijn kinderen of met Nick of zo. Hè. Dus als die ziek zijn, dan voel ik zo van, dat is een soort. Ja, ik kan dat precies niet aan.
Die mogen niet ziek zijn.
Nee, die kunnen dat niet. Die mogen, mijn mama mag niet ziek zijn. Zo dat. Ja.
Some go on, some stay behind, some never move at all. Girl in amber trap forever spinning down the hall. Let no part of her go unremembered, clothes across the floor. Girl in amber long to slumber shuts the bathroom door. The song, it's been since 1984. The phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 90. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word. Just step away and let the world spin. And now and turn, you kneel, lace up his shoes, your little blue-eyed boy. Take him by his hand, go moving, spinning down the hall. I get lucky, cause I tried again. I knew the world, it would stop spinning now since you've been gone. I used to think that when you died, you kind of wandered the world. In a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, it spins now since 1984. The song, it's been a spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe a word. The world turn. The song, it spins, the song, it spins, it spins no more.
The phone, it rings and you won't stay.
Cave op zijn Skeleton Tree met Girl in Amber. Tijdens de opname van deze plaat stierf zijn 15-jarige zoon na een val van een klif, lieve Blankaart. Ja, dit zijn nummers die snijden natuurlijk.
Ja, och, dat voel je zo hard wat het met hem gedaan heeft. En ja, dat is de grote angst van iedereen natuurlijk, die kinderen heeft. Hè, dat er iets met die kinderen zou gebeuren. Dat is zo zot, hè. Je verlangt zo hard naar een kind. En op het moment dat het daar is, dan voel je zo hard je kwetsbaarheid.
Heb jij ook zo verlangd naar kinderen?
Ja, ik verlangde wel echt naar een kind. Hè, op een bepaald moment in mijn leven was de klok aan het tikken. Ik voelde dat ook echt wel. Zo van, ja, ik wil... Er was een soort van, ja, verlangen om een betekenis te geven aan dit leven, denk ik. Dat is nu heel zwaar, maar voor mij voelde het zo op dat moment. En betekenis geven ging samen met een kind krijgen. En een reden om hier te zijn misschien ook wel. En een soort verantwoordelijkheid te nemen. En ja, ik voelde ook wel als het kind geboren werd. Martha was dan de eerste dat ze in mijn armen werd gelegd en dat ik niet goed wist wat ik er moest mee doen. Ik wist ook niet meteen hoe ik er moest van houden. Want dat was voor mij niet zo evident. Dus dat is misschien moeilijk om te begrijpen, maar ik wist niet wat die relatie zou worden. Ik weet nog dat ik haar in mijn armen had en ik voelde heel erg beschermen, beschermen, beschermen. Mijn instinct die zei, ik moet voor dit mensje zorgen, dat wel. Maar houden van, dat was daar nog niet meteen bij mij. Dus dat heeft wat tijd gehad. Dat heeft zo wat moeten groeien op mij. Ja. En bij Boris was dat evident, omdat die was de tweede. En ik wist meteen, ja, dat is wat het wordt. Allee, die liefde was daar instant. Dus ik hoop dat Martha het niet gevoeld heeft. Maar voor mij was dat zo echt wel een struggle in mijn hoofd.
Maar als je zegt, de angst om je kinderen ook kwijt te geraken, is er ook bij jou geweest, hè?
Ja, toen Boris geboren werd, dan is hij eventjes heel erg ziek geweest. En dan waren we hem bijna kwijt. Dat denk ik nu, dat weet ik niet echt zo. Maar ik weet nog dat ik de vraag stelde aan de dokter. Hij zal toch niet... Hij gaat toch niet doodgaan of zo, zei ik. Hè? Want, en die artsen moeten eerlijk zijn en dat is ook heel belangrijk. En die was ondertussen opgenomen op neonatologie en de dokter zei, ja, ik kan u dat niet beloven. En toen was ik plots 80 jaar, als ik in de spiegel keek. Dat was echt de shock van mijn leven. En wat ik toen ook gevoeld heb, is dat je u terugtrekt. Dus instinctief, voor mij was dat, hè, en Nick was dat een ander verhaal, maar bij mij was het wel een soort van, ik wou dit overleven. Ik voelde dat heel erg, dus ik ging weg van het kind. Raar, hè?
Letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk. Ja. Dat was, zij werd van mij afgenomen en ik ben letterlijk weggegaan. Ik kon het niet aan. En ik ben naar huis gegaan om voor Martha te zorgen, maar ik kon niet voor dat kleine kind zorgen dat misschien mij in de steek ging laten. Dus ook daar een wegloper, zeker. Ja. En dat was zo sterk. Dat was zo'n sterke emotie. Ik kon daar niet tegenop. Maar van zodra dat ik de boodschap kreeg van hij haalt het, ben ik terug helemaal die moeder geworden. Hè. Ben ik daar weer helemaal naartoe gegaan.
En heb je daar zelf een verklaring voor gevonden? Hoe het komt dat jij zo reageert?
Instinctief overleven, denk ik. Instinctief voelen van als dat kind mij nu ontglipt, dan haal ik het niet. Dan red ik het niet. Snap je? Dat voelde ik heel erg. En ik dacht, het enige wat ik kan doen is rennen. Zo, dat gevoel overviel mij heel sterk. Ja, ik ben natuurlijk niet zo ver gaan rennen. Ik bleef wel in de buurt hangen. Maar ik voelde wel die drang om van die situatie weg te lopen.
Nick bleef wel aan zijn bedje zitten.
Ja, die is daar blijven kamperen, dag en nacht en zo. Dus gelukkig, er was iemand om voor het kind te zorgen.
Toch? Was dat ook een soort veiligheid voor jou dan, te weten dat Nick daar wel was?
Ja, tuurlijk. Ja, absoluut, ja. Dat is absoluut zo, ja. Voor mij was dat heel belangrijk, dat er bij de keuze van de vader ook, dacht ik wel, na van, ja, ik hoop dat hij... Ik dacht wel dat ik voor een goede vader gekozen had, zo. En dat blijkt ook zo te zijn, dus dat is goed meegevallen.
Je wou vooral een partner die een goede vader voor zijn kinderen zou zijn?
Ja, ja.
Dan een goede partner voor jou?
Dat weet je nooit, snap je? Die... opbouw had ik al in mijn hoofd kunnen maken door Nick en ik, toen we samenkwamen, was ik 32, dus ik was geen kind meer. Er was al iets gebeurd in mijn leven. En ik was mijzelf al ik had al de conclusie gemaakt voor mijzelf van de kans dat wij samen blijven is misschien heel klein, maar de kans dat ik voor een goede vader ga kunnen kiezen is groter. Dus voor mij was dat een soort afweging. Op termijn, ik was natuurlijk zot van Nick, hè. Allee, totaal in de ban van de man en helemaal verliefd enzovoort en heel veel liefde, maar tegelijkertijd, ergens in mijn hoofd speelde altijd het is geen garantiebon dat die jongen bij u gaat blijven of ik bij hem, dat weet je niet, hè. Dat speelde daar altijd, maar ik was wel zeker en ga voor de kinderen zorgen. Zelfs als je doodgaat, hè, Friedel. Hoe kon ik naar Afghanistan gaan met kleine baby's in huis, wetende dat daar risico's aan verbonden zijn? Ik kon dat alleen maar doen omdat Nick er was.
En nu de kinderen ondertussen op eigen benen staan, hè, want ze zijn de 20 voorbij. Verandert dat? Wil je nu dat hij een goede partner is voor jou?
Maar hij is een goeie, hè. Punt. Maar... eigenlijk niet. Het verandert niet. Die garantiebon heb ik nog altijd niet, vind ik. Ik vind niet dat dat zo evident is. In dat opzicht ben ik nog altijd 32, denk ik. Maar, en ik vind ook, wat er wel is veranderd voor mij, bijvoorbeeld, de kinderen zijn het huis uit en ik voel wel, want we hadden het er gisteren nog over, zo van dat lege nest... Ik heb daar precies niet te veel last van gehad. Zo.
Jij was altijd weg.
Ja, maar wij hebben daar samen niet te veel last van gehad. Zo, even was ik er heel bang voor dat die twee kinderen op hetzelfde moment bijna vertrokken zijn. Hè, op hun eigen benen gaan staan en ergens anders gaan wonen. En dat hele drukke huis van ons werd ineens een stuk leger. Alhoewel, ze komen nog veel en ze brengen nog heel veel mee en zo. Maar het is toch iets veranderd. En toch vind ik het ook fijn nu. Ik vind het ook fijn, die stilte, die rust met ons twee. Ik vind het eigenlijk wel best gezellig.
Is het de zoveelste fase in een leven samen?
Absoluut. Het is echt een fase.
Weet je voor jezelf het hoeveelste leven je met Nick ondertussen aan het leiden bent?
Ja, je hebt er verschillende natuurlijk, hè. Maar ik heb ze nog niet geteld. Maar ik hoop
voor de kinderen, met de kinderen, na de kinderen, zoiets.
Maar de kinderen zijn er altijd. Dus ze spelen altijd een rol. Het is niet omdat ze niet in je huis wonen, dat ze er niet zijn. Ze zijn altijd daar, op je lichaam, in je hoofd, zijn ze daar. Ze zijn de eerste waar je aan denkt als er iets gebeurt. Ze zijn de eerste waar je... mee wakker wordt als je een sirene hoort. Blijf bij mij nog altijd. Ik woon in de stad en ik hoor veel sirenes. En heel dikwijls denk ik aan de kinderen dan. Raar, hè?
Waarin lijken ze op jou?
Ze hebben van allebei veel, vind ik. Zowel van mij als van Nick. Ze zijn... dat is moeilijk. Ik zie altijd van alles van de twee terugkomen. In de energie toch wel, maar ja, die heeft Nick ook. En een soort gedrevenheid, dat hebben we ook allebei, denk ik. Marta is ook zeer geëngageerd. Dat heeft ze ook van beide. Dus ja, van alles door elkaar.
En komen zij bij jullie praten over liefde en relaties?
Ja.
Delen ze dat met jou?
Ja, gelukkig wel. En waarschijnlijk ook niet alles, en dat hoeft ook niet. Wat ik niet weet, weet ik niet. Maar als ze verdriet hebben, zie ik het toch wel. Ik kan ze wel goed lezen, ja. Mm-hmm. Ja, ik lees ze wel.
Heb jij grenzen gesteld? Heb jij regels opgelegd toen ze puber waren, jong waren? Als het ging over het eerste liefje en de eerste kus en de eerste keer met iemand naar huis komen?
Nee, Nee, totaal niet. Nee. Ik heb geen grenzen tegenover hen. Nee, ik denk dat je dat ook moeilijk kan doen. Je kan je alleen maar zorgen dat die kinderen ergens het vertrouwen hebben in zichzelf en zich goed voelen in hun vel en weten wat ze willen en hun grenzen kennen. En als je dat allemaal ziet, dat er is, dan denk ik ook dat je het met een gerust hart kan loslaten. Nee, grenzen... Ja, anticonceptie natuurlijk wel, maar dat was er al. Dus dat was ook... Dat ging allemaal zo'n beetje vanzelf. Mm-hmm. Ja.
Grootmoeder, is dat de volgende rol die je...
Ja, maar daar ben ik echt nog niet klaar voor. Echt niet. Ik weet dat voor heel veel mensen van iets heel moois is om mee te maken. En ik denk het ook dat het mooi is. Als het mij zal overkomen, zal ik het met twee handen aanpakken. Marta zegt heel dikwijls dat ze heel graag een kind wil. Ik wil graag een kind. En dan denk ik, oh, nu al? 24? Heel jong, maar...
Toch wel, want ook veel jongeren zeggen... Ik wil geen kinderen.
Nee, zij willen
bewust
een kind.
Geen kinderen ja, op de wereld zetten.
Ja, ik weet het, maar zij willen allebei, denk ik, wel kinderen.
Aha.
Dus dat zal er waarschijnlijk wel van komen. Maar ik ben daar persoonlijk nog niet klaar voor. De wieg staat nog niet klaar. Ik heb van alles te doen. Ik denk, nee, ik ben nog niet de... Ik ben nog niet, maar ik denk dat Niek een hele toffe opa gaat worden.
Wat zou je echt nog willen in het leven?
Ik zou wel graag hebben dat er veel oplossingen komen voor de grote problemen waar we voor staan, voor die kinderen en die kleinkinderen, laat het maar zo zeggen, ja.
Mm-hmm.
Dat zou ik echt graag willen. Ik offer alles op om dat te bekomen.
Ja. Welke boodschap zou je nog willen meegeven?
Zo'n motto bedoel je?
Uh-huh.
Je stelt altijd die vragen. Ik moest daarover nadenken en ik dacht, ach, het is elke dag een andere. Maar gisteren dacht ik plots aan, misschien eendracht maakt macht.
Oh.
Omdat tweedracht altijd vernietigend is. En als je ziet wat tweedracht met ons doet, in de wereld, in relaties, in vriendschappen, in... Mannen, vrouwen in X. Ja, en ik denk eendracht in alles. Zo'n soort ideaal zijn, maar... Enfin.
Slaag je daar zelf in?
Nee, natuurlijk niet altijd, maar je probeert het wel. Je doet je best.
Mm-hmm.
Iedereen probeert zijn best te doen binnen de mogelijkheden natuurlijk, maar... Ja, die tweedracht die gezaaid wordt, soms in de politiek of... vind ik wel heel, heel lastig om te horen en om... Je vertrouwen te blijven houden in mensen waar je voor stemt, vind ik een delicate kwestie vandaag. Ja. Heel delicaat.
Ik heb nog Leonard Cohen met Listen to the Hummingbird.
Ja.
Prachtig nummer.
Ja.
Waarom wil je dit laten horen?
Omdat het zo naar de basis gaat. Het heeft ook iets te maken met het einde, met waarover het gaat op het einde, dan... Denk ik, moet niet naar mijn woorden luisteren. Luister naar die vogel. Luister naar dat schone kleine detail. Zo. Dat vind ik een prachtig nummer.
Je hebt hem ontmoet, hè?
Ja, ooit. Ja, heb ik hem gefotografeerd ontmoet. Ik was er diep door geraakt. Ik was er meteen verliefd op Leonard Cohen. Op
zijn... Kan je omschrijven waarom?
Ja, de manier dat hij in de lens keek, heeft er zeker iets mee te maken. De manier waarop dat hij mij aansprak. Hoe hij mij benaderde en zijn stijl, zijn voorkomen, zijn klasse, alles.
Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose day's but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. things you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me.
Leonard Cohen, and Listen to the Hummingbird. Het is bijna erg om het af te breken, maar ik wil jou bedanken, lieve Blankaart.
Het was fijn.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.